profetie rond Pinksteren. En dus profetieën en de vervulling daarvan, zoals we die terugvinden in de eerste hoofdstukken van Handelingen. En in het bijzonder natuurlijk moeten we daarbij denken aan Handelingen hoofdstuk 2. Omdat we daar terecht zijn op de betrekkelijk legendarische Pinksterdag, waar sommigen naar terug willen, heb ik begrepen. Ze hebben liever de tekenen dan de vervulling van de tekenen. Ik opteer voor het laatste, uiteraard. Geef mij maar de vervulling van de tekenen. Want de tekenen zelf zijn in hoge mate van profetische aard. Zoals we in ieder geval al in het eerste hoofdstuk gezien hebben. En in Handelingen 2 zijn we vorige keer begonnen bij de uitdrukking en als de dag van Pinkster vervuld werd. Soms gelezen alsof de dag van Pinkster al voorbij was, want er wordt wat afgeklungeld, sorry. Met de chronologie, dat wil zeggen met de Bijbelse tijdrekening en met de kalender. Maar wat het betekent is simpelweg dit, de dag van Pinkster is de dag van de 50, dat betekent het letterlijk. En het is ontleend aan de oud-testamentische inzettingen van het zogeheten wekenfeest, want er zouden 7 zevens, dan wel 7 weken geteld worden, vanaf de dag van het bewegen van de eerstelingen garf, gedurende het zevendaagse week van Pascha, dan wel gedurende de 8 dagen van ongezuurde broden. En als je nu de draad kwijt bent, oké, dan daar hebben we het vorige keer over gehad. De dag van Pinkster vervuld wil gewoon zeggen de tijdrekening. Men heeft de 7 weken geteld, 49 en dan de dag na de Sabbat. Weer de eerste dag der week dus. En daar zijn we dus hier en de verwijzing is natuurlijk niet naar een datum al zich, maar aan een verwijzing is naar een gebeurtenis. Namelijk die van het bewegen nu niet van een eerstelingen garf, maar van de eerstelingen broden. En die eerstelingen broden, die zijn in de reeks van die gezette hoogtijden des Heren, de uitbeelding van de roeping, de verzameling van de gemeente van eerstgeborenen. De gemeente met eerstgeboorterecht, vandaar dat er 2 broden zijn. Als u het mij vraagt, gewoon van 1 deeg en het is ook 1 ding, de eerstelingenbrood. Je hebt niet 1 eerstelingenbrood, je hebt alleen 2 eerstelingenbroden. Die worden gezamenlijk als 1 geheel, 1 offer zo u wilt, aan de Heer aangeboden. Gezuurd en wel, hebben we vorige keer aangehaald, meen ik mij te herinneren. Gezuurd en wel, wat eigenlijk niet kan, omdat zuurdeesem, nou dat mag je de Heer niet aanbieden, want eigenlijk is dat godslasterlijk. Want zuurdeesem is nu eenmaal een beeld van de zonde in het algemeen. Maar niettemin, het is een beschrijving van de gemeente waartoe wij in onze dagen behoren, gezuurd en wel. Dat wil zeggen, nog wonend in zondig vlees. Maar niettemin is dat zondige vlees geheiligd doordat de Heilige Geest daarin woont. En dat is precies wat dus aan de orde is. En wat geïllustreerd wordt hier dus ook. Bedenk dan dat deze, dat dit wekenfeest, dat wij kennen als Pinksterfeest, genoemd naar de 50 dagen die geteld worden, dat dat dus in het Oude Testament al een uitbeelding is van de verzameling in onze dagen van de gemeente. Dat wil zeggen, die gemeente van eerstgeborenen. Dat u niet denkt dat de gemeente zoals wij die kennen en iets is wat achteraf in de planning is opgenomen, is ingevoegd alsnog of zoiets. Integendeel, het maakt gewoon onderdeel uit van het plan Gods. En misschien is het verrassend, maar daar heb ik het nou even nog niet over. Misschien is het verrassend dan dat die gemeente gebouwd wordt inderdaad niet officieel vanuit het Jodendom, vanuit het Joodse volk dus, maar officieel vanuit het andere deel van Israël, vanuit namelijk de legendarische 10 stammen. Dat is wat de wissel die omgelegd wordt, maar de planning als zodanig van, er komt straks een nieuw verbond, de koninkrijk moet openbaar worden, de koning wordt aangesteld en dan gaat de koning eerst zijn regering vormen. En u weet, dat kan nogal lang duren. Ja, als de uitslag van de verkiezingen een beetje vreemd uitvond. Wij zijn trouwens al heel lang van de 3B, hè? Van de B3. Wij spelen al jaren toch op een B3, zo heet dat ding. Wij zijn onze tijd ver vooruit. Maar goed, dat even terzijde. Maar de vorming van die regering kan soms wat lang duren. Vooral in België heeft men mij verzekerd. Maar toen maar. En de heer trekt er pak een beetje een jaartje of 2000 vooruit. Niet al te nauwkeurig, maar toch ongeveer. Om die Ecclesia, die volksvergadering, Ecclesia, die uitgeroepenen te verzamelen. Alleen het wordt niet verzameld vanuit uw volk, maar vanuit een ander volk. Maar goed, dat is nou verder niet aan de orde. Maar het is volkomen, en dat is ook de strekking van al deze tekenen hier. Het is volkomen, al wat er gebeurt, is volkomen in overeenstemming met het plan Gods. Daarin gaat niks fout. Dat is gewoon wat in het watermerk van het Oude Testament is vastgelegd, denk ik. En in ieder geval in de gezette hoogtijden des Heren. Begrijp je wel? Dat is ook waarschijnlijk een van de redenen waarom de praktische uitvoering van het geheel publiekelijk begint op deze dag, deze Pinksterdag. Omdat dat dan samenvalt met, u weet welke dag ga je iets doen. Dat schijnt belangrijk te zijn, ook in onze dagen. Er zijn dagen waarin je bepaalde dingen absoluut niet kunt doen. En andere dingen moet je per se op een bepaalde dag doen vanwege associaties. En omdat het de verjaardag van iets is, of weet je veel wat. Ik bedoel, bevrijdingsdag vier je op 5 mei. Ja, dat is... Ja, daar heb je geen keuze in. Toen hebben ze een handtekening gezet ergens. En dat was dan officieel de bevrijding van Nederland. Daarom zijn we zulke vrije mensen. Die sindsdien alles mogen. Van Brussel, van Berlijn. Nou ja, ik raak er altijd van in de war van die dingen. Maar doe maar. Maar er staat een datum voor. Dat u niet denkt dat de Pinksterdag de verjaardag is van de kerk. Want dat is niet zo. Dan bent u verkeerd. Dan bent u 50 dagen te laat. Het was de eerste paasdag. Want wij zijn wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus. En Christus zelf is de eersteling dergenen die ontslapen zijn. En hij is het hoofd. Dat betekent eerste. En eerste betekent hoofd trouwens. Hij is het hoofd. Van de gemeente staat er. En dus ook de eersteling. Heb u dat nog? Het duurde alleen 50 dagen. Ze moesten 50 dagen wachten. Om zo te zeggen. In Jeruzalem. Blijft gij te Jeruzalem. Maar daar hebben we allemaal over gelezen. Om een bepaalde datum te kiezen. Om deze dingen te manifesteren. Te demonstreren. Een teken ervan te maken. Zie? Nou goed. Voor de goede orde. Aan de ene kant, maar misschien heb ik dat vorige keer gezegd. Aan de ene kant viert men op de Pinksterdag de verjaardag van de kerk. En in de rest van het jaar spreekt men over de kerk der eeuwen. En over de kerk, de Oudtestamentische kerk reeds enzovoort. Dat is grote verwarring in het taalgebruik. Ik probeer het te vermijden, maar het lukt ook niet altijd. Hè. Je komt er vaak niet vanaf. Het heeft mij jaren, ik ben er nu eigenlijk pas achter, het heeft me dus vele jaren gekost, maar ik ben er nu achter dat als men spreekt in bijvoorbeeld Calvinistische kringen over de kerk, in verband met Oud-Testamentische tijd ook, dan bedoelt men niet de gemeente die het lichaam is van Christus, maar dan bedoelt men het gelovige overblijfsel. En in onze dagen is het gelovige overblijfsel de kerk. Nou ja, het hele woord kerk komt natuurlijk in de Bijbel niet voor. En toch is het een mooi woord. Want het betekent kyriakes, dat betekent des heren, van de Heer. En dat is eigenlijk wel een goede term. Daarna slik ik hem weer in. Maar het is eigenlijk wel een goede term, omdat wij in Handelingen 2 en wat er verder volgt, abusievelijk lezen dat er mensen werden toegevoegd aan de gemeente. Terwijl dat woord gemeente er niet eens staat. Ze hebben het ingevoegd. Er staat gewoon, ze werden toegevoegd. Niet aan de gemeente, maar aan de Heer. Dat is in de praktijk hetzelfde, dat geef ik meteen toe. Maar ze werden niet der gemeente, ze werden des Heren. Wij ook. Wij zijn des Heren. Wij zijn niet bekeerd tot het christendom of de christelijke kerk, maar tot de Heer. Van hem zijn wij. Nou goed, maar dat zijn maar termen. Verwarring dus. Maar die nieuwtestamentische gemeente, daar gaat het om, die gemeente van eerstgeborenen, degene dus die verzamelden die deel hebben gekregen aan het opstandingsleven van Christus, dat waren dus geen oudtestamentische gelovigen, want er was geen opgestane Christus en daar kon je dus ook niet deel aan krijgen. Maar wij hebben deel aan de opgestane Christus en zijn gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. En daarom zijn wij een gemeente van eerstgeborenen en die is begonnen, historisch, God is begonnen die te verzamelen door de opstanding van Christus, het hoofd. Dat staat later allemaal in die toespraak van Petrus, maar daar kom ik vandaag natuurlijk ook niet aan toe, denk ik. Maar toe maar. Maar het is begonnen met Christus als hoofd en daarna ieder die zich bekeert staat, die zal de geest ontvangen, wordt wedergeboren, wordt aan de Here toegevoegd en krijgt deel aan die gemeente van eerstgeborenen. Een gemeente dus waarvan de leden tevoren verordineerd zijn tot zoonstelling. Zo heet het dan op weer andere plaatsen in de Bijbel. Dat is Pinksteren en het ligt vast in ieder geval in dat Pinksterfeest. Dat feest van de eerstelingen broden. En de dag na dat feest, na het bewegen van de eerstelingen broden, is de eerste dag van de oogst. Als dat compleet is namelijk, dan ben je bij de zogeheten opname van de gemeente. Daarna begint de oogst, dat is de voleinding der eeuw enzovoorts. Ja, en dan komt er allerlei ellende over een goddeloze wereld. Of dat erg opvalt, dat weet ik niet. Er komt al zoveel ellende over een goddeloze wereld na het schijn. Zoals we hebben de stikstofcrisis en een andere gebakken lucht. Ja, daar had ik het niet over beginnen. Wij worden ermee doodgegooid. Dag in dag uit met crisissen die alleen bestaan tussen de oortjes en op papier enzovoort. Want het leven gaat gewoon verder en er verandert helemaal niks. En dat kan nog niet. En wat de verkiezingsuitslag is, maakt ook allemaal niks uit. En die in de hemel woont, die lacht erom. Want die zegt, ik heb mijn keuze al gemaakt. Toch? Dat is Psalm 2. Dus dat hij zich daar verder helemaal niks van aantrekt, dat komt goed. En verder, ellende in de wereld, beweging van volkeren die door elkaar lopen. Ja, dat weet u, dat is al 2000 jaar zo in Nederland. Of was het 10 voor Christus, of 10 na Christus? Dat de Batavieren bij Lobit het land binnenkwamen, was daar toen een asiel, een opvangcentrum of zo. Nee, ze liepen gewoon door. En acclimatiseren moesten ze wel, inburgeren. Wat is dat? Uitburgeren, dat weet ik wat het is. Maar, laat maar. Dat is toch van alle tijden. Zie? Als het in de natuur gebeurde in het verleden, dit soort dingen, noemt men het evolutie. Halleluja, want zo is de wereld tot stand gekomen. En nu moet het ophouden, nu moet alles stil en moet het blijven zoals het is, moet bewaard worden. Maar wij zijn progressief. Wij gaan vooruit, wij bouwen aan morgen, maar alles moet zo blijven. Natuurgebieden moeten in stand gehouden worden, klimaat moet gestabiliseerd worden, weet je veel. Dat kan toch geen mens begrijpen, dit soort dingen? Nou ja, wat een wereld. Nee, wat wij mee te maken hebben, is met God die een plan uitwerkt volgens het systeem. Volgens wat hij vastgelegd heeft in het Oude Testament. Dat de mens geneigd is daaraan te sleutelen en zeggen, nou ik zie het anders. Of ik geloof niet dat je dat zo kunt duiden, zeggen ze dan. Dan zeg ik, ja, doe maar. Maar zo staat het in de Bijbel. En we hebben geen enkele reden om daaraan te twijfelen. Je moet het wel alleen checken. Wat is dat? Wat is het Pinksterfeest? Waarom dat Pinksterfeest? Waarom zit het vast aan de eerstelingen garf? Omdat dat een beeld is van de opstanding en hemelvaart van Christus uiteraard. Zie? En de roeping van de gemeente, de eerstelingen broden, is daaraan verbonden. Heb je dat nog? En een brood is niks anders dan de uitbeelding van dat leven dat ontwikkeld wordt, dat in de loop der tijd, in de loop der geschiedenis tot stand is gekomen uit een oude schepping. Dat begint met zaaien en dan komt het graan moet dan opkomen enzovoort en dan wordt het gemaaid en bewerkt en dan komt het eindproduct, dat is een brood. In die zin komt het woord nogal eens in de Bijbel voor. En dat dat dan primair slaat op het leven van een nieuwe schepping en van een nieuw verbond. En dus op Christus. Ja, dat is zo. Ja, ja. Natuurlijk. Nou goed. Maar terwijl dat hier zo is. En terwijl de discipelen zoals gebruikelijk eendrachtelijk bijeen zijn. Dus twee keer hetzelfde. Hè? Bijeen. Dat is al... eendrachtelijk, en dat grote nadruk, eendrachtelijk. Dat stond ook al in 1 vers 14, een halve bladzijde hiervoor. Ze eendrachtelijk waren. Als ik het cynisch zeg, dan moet ik u zeggen, nou, daar is snel genoeg een eind aangekomen. Want voor de rest hebben wij in de zogenaamde kerkgeschiedenis slechts te maken met... verdeeldheid uiteraard. Dat is wat de kerkgeschiedenis uitmaakt, toch? Zoals de gewone geschiedenis van de mensheid gekenmerkt wordt door strijd, door oorlogen. Alle jaartallen zijn oorlogen, toch of niet? Nou, niet allemaal, maar wel heel veel, hoor. Toch? En zo heb je dat in de kerkgeschiedenis ook. Dat gaat over scheuringen, schismata, enzovoorts. Maar de discipelen zijn eendrachtelijk bijeen, want het is de uitbeelding van dat ene lichaam. Enzovoorts. En er geschiedde haastelijk, plotseling, uit de hemel. Ik geloof dat ik u vorige keer aan het eind van de dag ook gezegd heb, ja, ik weet ook niet wat voor een geluid dat is. Daar is natuurlijk al jarenlang, van meneer Schilperoort, dat weet u toch, heel lang geleden, nee, niet Kees, die andere. Ja, Kees Schilbrood, ja. Niet Peter, maar Kees. Kees Schilbrood. Dat programma van dat je het geluid moet raden. Ach, mevrouw, wat jammer nu. Mis. Want de volgende keer is de prijs voor u. En ik geloof dat ze dat later op een of andere commerciële zender hebben overgenomen. Het geluid raden. Hoe is het geluid van een geweldige gedreven wind? En... hoe kun je horen dat het geluid uit de hemel komt en niet uit de riolering? Ik weet het niet. Er staat er, ik vind het prima. Wij hoeven het ook niet te horen. Zij hebben het gehoord en ik hoef niet terug naar Handelingen 2. Dus ja, ze hoorden uit de hemel een geluid. U weet toch wat er staat in Johannes 3... De wind waait waarheen hij wil. Of de geest, want het is hetzelfde woord. Waait waarheen hij wil. En gij hoort zijn geluid. Maar je kan hem niet zien. Maar je hoort zijn geluid. Je weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Het hangt samen met eventueel waarom woeden de volken en bedenken de natie in ijdelheid. Waar gaat de wind vandaan? Waar komt de wind vandaan en waar gaat die naartoe? En waarom? En dan komt er een meteoroloog het ons uitleggen. Die lui hebben daar verstand van. En dan weet je dat en heb je er dan wat aan? Wat kun je daar dan mee? Nou, je kan er weer les in geven. Ja. Maar je kunt er niks mee in de praktijk. Nou ja, een heel klein beetje. Je weet wanneer je de was moet buiten hangen en weer binnenhalen. Maar dat heb je het ook wel gehad. Dus doe maar. Maar je zal begrijpen wat de betekenis hiervan is. Hè. Haastelijk wil zeggen plotseling. Dat heb ik u gezegd. In de Statenvertaling betekent haastelijk plotseling. Dat geluid was er ineens, ze rekende daar niet op. En een geweldige gedreven wind is pnoe. Maar eigenlijk is dat hier, is dat pnoe. Zo ik me herinner, ik begin nou te twijfelen. En maar dat vertaal je eigenlijk met iets als leven. Maar het is verwant aan pneuma. En dat vertaal je met adem, geest, wind. En vandaar naar pnoe, namelijk leven, dat lijkt me niet zo'n grote sprong. Het is wind, ze vertalen het met wind. Wat hadden ze het anders mee moeten vertalen? Geluid van een geweldige gedreven geest? Nee, dan maar wind. Maar het is leven. Dat is een meer voor de hand liggende vertaling eigenlijk. Maar hoe klinkt dat? Dus wind, maar het is de uitbeelding van leven. En dus van geweldig, gedreven leven. Dat wil zeggen krachtig leven. Maar het leven zelf kon je niet zien. Zoals je de geest uit Johannes 3 nou eenmaal niet kunt zien. Daar samenhangend met het begrip wedergeboorte, dat weet u waarschijnlijk. Hè? Daar gaat het gesprek daarover. Of men moet wedergeboren worden. Geboren worden namelijk uit geest. En wat uit de geest geboren wordt, dat is geest. Maar geest kun je niet zien. Mensen die terug willen naar Handelingen 2 willen graag wat zien. En horen. Tekenen. Maar daar gaat het niet om. Kenmerkend voor onze dagen is nou juist dat er niks gehoord wordt en dat er niks gezien wordt omdat God zich verbergt. Maar hoe weet je dan dat God zijn beloften vervult in onze dagen? Nou, dat heeft hij hier gedemonstreerd met deze tekenen. En daarna zeggen wij moderne mensen, ja, die oude lui die kunnen ons nog meer vertellen. Die hebben het verhaal verzonnen. Die vonden het wel een leuk verhaal. Enzovoorts. Want dan willen wij in onze dagen weer een bewijs hebben en weer tekenen. Want er staat toch, deze tekenen zullen u volgen. En waarom volgen ze ons dan niet? Nou, omdat wij niet netjes genoeg zijn, te weinig bidden, te weinig stille tijd houden, nou, iets met te is nooit goed, dat weet u dus. Ja, wat het maar was ook alweer. Dus ja, en zo kom je altijd weer terecht bij de ethiek en bij de voorschriften en regeltjes voor het leven van de mens. En we bidden de Heer of hij alsjeblieft alsnog zulke tekens wil geven enzovoorts. En als het dan een keer hard waait vanwege de klimaatverandering, dan zeggen we, we krijgen een teken van de Heer. Ja, ja, de Heer komt spoedig. Maar ja, dat stond 2000 jaar geleden ook al in de Bijbel. Oké, 1900 jaar geleden. Het schiet echt niet op hoor. Wat hier geïllustreerd wordt, gaat Petrus later uitleggen. Maar wat hier geïllustreerd wordt met tekenen die waargenomen konden worden, is dat God inderdaad zijn beloften vervult. Tegenwoordige tijd. Is begonnen te vervullen. Of zoiets. Een geluid. Gelijk als van een geweldige gedreven wind. Als het concreter wordt, dat wordt het hierna trouwens toch, dus ik kan net zo goed meteen zeggen. Als het concreter wordt, dan is dat natuurlijk, maar dat is voor de hand liggend, het geluid van de prediking van het evangelie. Waarvan we in het eind van dit, diverse evangeliën hiervoor, die voorgaande vier Bijbelboeken, gelezen hebben, dat dat gepredikt zal worden in heel de wereld. En dat het dus met kracht verspreid zal worden naar alle hoeken der aarde, of waarheen dan ook maar. En of het hele rond der aarde, als je dat liever hebt dan hoeken. Dan, nou ja, en dat is wat, die, wat dat geluid betekent. Een geweldig geluid als van een geweldige, krachtige, gedreven, geïnspireerde, door de geest aangezwengeld. Hoe zeg je dat? Begeesterd, ja. Voortgejaagd wordt. Een geweldige gedreven wind die vervulde het gehele huis waar zij zaten. Of men dat daar buiten ook gehoord heeft of zo, dat weet ik niet. Maar het betekent natuurlijk wel dat het werk van de geest primair, meer is hier nog even niet aan de orde, dat het werk van de geest dan toch primair plaatsvindt binnen het huis. Daar waar de discipelen, dat wil zeggen de volgelingen, de gelovigen, eendrachtelijk bijeen waren. En als je dan nog ethiek wil bedrijven, dan moet je dus zeggen dat wij voortaan eendrachtelijk bijeen moeten komen. Het liefst op zondagochtend of zondagmiddag mag ook. En als het niet anders kan, door de week. Maar dan moeten we eendrachtelijk bijeenkomen en onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Want dan zal de Heer misschien zijn geest in ons uitstorten of aan ons werken of wat dan ook. En dan, dat is weer volkomen onzin. Sorry. Daarna zeg ik dan weer, daarna pas zeg ik weer, dat er niks tegen is dat wij eendrachtig zijn en dat wij samenkomen en ons stellen onder het woord van God. Dat is inderdaad de bedoeling, maar je moet het niet hierin lezen. Dit is de uitbeelding van de gemeente als zodanig, het huis Gods, de pilaar en vastigheid der waarheid, 1 Timotheus 3, vers 16, daar in de buurt. De gemeente, een tempel, een huis Gods, pilaren vastigheid der waarheid, een woonstede Gods in de geest, waarin de geest, de onzienlijke kracht Gods, zijn werk doet. In dat huis. Maar begrijp je me goed, diezelfde dingen over het huis wordt ook gezegd over de individuele gelovigen. Want u en ik, ons lichaam, zijn de zetel van de Heer die in ons woont, van de geest die in ons woont en die in een ieder van ons zijn werk zou doen. Want het werk aan of in de gemeente is niet een abstractie. Want de gemeente als zodanig is een abstractie. Het is concreet, de gemeente bestaat uit individuele leden waarin de Heer zijn werk doet. Of zoals de man zei, God bouwt geen organisaties, geen instituten, dat is grote misverstand in de geschiedenis van de kerk. Meteen al vanaf de eerste eeuw van onze jaartelling is men daarmee begonnen. Met leiders aan te stellen, bisschoppen, hoe ze maar heten, hoe ze maar genoemd werden, presbyters, oudsten enzovoort. En daarna het invoeren van bepaalde regels, met tuchtmaatregelen enzovoort, waaruit zich vanzelf ook een kerkelijke rechtspraak heeft ontwikkeld en dus het kerkelijke recht in het algemeen. En je komt er nooit meer vanaf. En daar zitten er tot vandaag mee. Oh, jullie zijn interkerkelijk. Nee, mevrouw, wij zijn buitenkerkelijk. Ik blijf het hardnekkig roepen. We zijn niet interkerkelijk. We zijn, we staan daar buiten. Wat zij onder kerk verstaan, daar zitten wij niet in. Althans niet met wat wij doen. Dat is daar buiten. Buitenkerkelijk. Maar er bestaat toch niks anders? Heb u dat nog? Als ik nog ooit weer in Bodegraven ga wonen, dan ga ik wonen in Buitenkerk. Dat is de Kerkstraat uit tot voorbij de kerk. Vanuit het centrum, het oude centrum. Kerk laat je dan rechts liggen, niet links. Rechts, links is de kroeg. Twee, ben je erin zien. En dan ga je voorbij en dan krijg je Buitenkerk. Heb je dat nog? Alleen dan kom je in Zwammerdam en van gezwam, daar heb ik het nou ook weer niet op. Maar ja, laat me zitten. Dat u dit onthoudt, hè. Interkerkelijk blijf je de vakjes houden. interwelkelijke kerken, welke kerken. Wij kennen ze niet. En daarom kunnen wij ons permitteren eendrachtig bijeen te komen. Omdat het niet is via zo'n instituut. En daar werkt dus de geest. Dat is ook kerkgeschiedenis trouwens. Je hebt het instituut en dan ergens daarbuiten gebeurt er iets buiten het gezag van de kerk. En dan ontbreekt en dan ontstaat er een rel en soms een kerkscheuring. Wat komt al die van buiten? Van mensen zoals u en ik die buiten een kerkelijk instituut hun Bijbel bestuderen. Daarin iets menen te vinden, al of niet terecht. En daar de consequenties van willen aanvaarden met alle gevolgen van dien. Dat gooit soms de hele maatschappij overhoop. Daarna wordt het vanzelf weer ingepakt. Want al die bewegingen worden instituten, net als een B3. Instituut, orgel. Maar goed, laat maar zitten. Maar het wordt vanzelf een instituut en dan begint het verhaal van voren af aan. Dan is er weer iemand buiten enzovoort. En dan kan hij er uren over vertellen, over die, hoe dat dan gaat. Kun je zo nalezen in de geschiedenisboeken. Zo gaat dat. Ontkomt er niet aan, dat is hoe het in de wereld gaat. Wij willen elkaar bij elkaar willen één worden, dat is Babel. Toch? Rondom één toren. En dan, maar er breekt altijd wat uit. Je hebt dan altijd ketters die zeggen, ja, maar zo gaat het niet. Huh? Dan heb je boeren, burgers en buitenlui. Die, nou ja, toe maar. Terug naar het vers. Het vervulde het gehele huis waar zij zaten, dat u niet denkt dat ze daar stonden of rondliepen. Zij zaten daar. Dat had toch kunnen staan waar zij waren? Ze zaten daar, want zitten in de Bijbel is de positie van rust en daarmee ook onderwijs. Ik heb geen tijd om al die woorden te bespreken, maar ik geef u maar een hint, zoek het maar eens op. Voor onderwijs moet men rust hebben en dus moet men zitten. Op een stoel. Op een leren stoel, ja. Een leerstoel. Enzovoort. Kathedra. Zitten. Dat geldt voor het geven van onderwijs en dat geldt voor het ontvangen van onderwijs, feitelijk. Heb u dat? Als je in een kathedraal binnenkomt. Een kathedraal. De kathedraal, die is genoemd naar de katheder. Kathedra, en dat is een stoel trouwens. Die staat er dan ook, die is van de bisschop. En als hij spreekt ex cathedra, dus vanuit die stoel, dan is het met gezag. Met het gezag van de bisschop. Hebben jullie die nog? Ik heb daar verder niks mee, maar het is natuurlijk een oude traditie. Vanuit de stoel moet dat gebeuren. Zitten aan de voeten van Gamaliel staat. Waarom, hoezo zat Paulus aan de voeten van Gamaliel? Kon hij niet staan of een beetje rondlopen? Het betekent, hij ontving daar onderwijs. Hebben jullie dat nog? In een positie van rust. Ja, en zitten aan de rechterhand Gods betekent ook een positie van onderwijs. Van daaruit, als de hoge priester van het nieuwe verbond onderwijst hij ons, enzovoorts. Dat is zitten, rust. Maar zolang je denkt dat je wat doen moet, ben je onrustig en leer je niks. Dat is het verhaal. En dus, zij zaten daar. Waren de rust ingegaan, met dank aan Hebreeën 3 en 4. Ze waren de rust ingegaan die God beloofd had, enzovoorts. En daar gebeurden deze dingen. En van daaruit ontstonden ze de prediking en de praktische opbouw, stichting van de gemeente als zodanig. Het huis waar zij zaten en van hen werden gezien. Door hen betekent dat werden gezien. Zij zagen verdeelde tongen als van vuur. Het zal wel geen echt vuur geweest zijn dus, als van vuur. Maar het zag er wel zo uit en daar gaat het maar om. Het was een teken, tegelijkertijd een wonder. Bepaald niet een praktisch teken of praktisch wonder, want je had er natuurlijk niks van, hè? Nee, hierna komt dat je aan spreken in tongen ook niks hebt. Het is wel een leuk teken, maar je hebt er niks aan. Dat staat in 1 Korinthe 14, dat je er niks aan hebt. Het is een teken, nou ja, en dan? Als je de vervulling van het teken hebt, daar aan deel hebt, heb je aan het teken als zodanig in de praktijk niks meer. Dat is wat vermeld wordt natuurlijk, hè. Van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur en het zat op in ieder. Het zat, het rustte, het zat op in ieder van hen. En vlam heet in nogal wat talen een tong. Waarom dat is, ja, misschien wel alleen maar vanwege de symbolische betekenis. U weet toch dat vuur, dat wordt geacht de energiebron te zijn. Wij willen er vanaf, dat weet u. Want wij moeten iets transitioneren. We transitioneren een heleboel tegenwoordig. Niet alleen genders, maar ook energie. Ja, sorry. Dat is, want het moet allemaal anders. Ik ben 77 jaar, ik heb mijn leven lang niet anders gehoord dan dat het anders moet. En waarom? Omdat men niet tevreden is met het huidige. Dat kan ik begrijpen. Het is een zondige wereld, maar het wordt niet anders. Wat je ook probeert, het wordt niet anders. Er is niks aan te doen. Zie, welke kant je ook opgaat, dat is de wet van het behoud van ellende. Dat is de tweede natuurwet. De eerste is de wet van Murphy en dit is de tweede. De wet van het behoud van... Ik heb ze zelf opnieuw genummerd. Maar goed. Je ontkomt er niet aan. Maar goed. Maar het idee is natuurlijk... Vuur is onze energiebron. Hoe je dat ook doet, technisch, daar gaat het nou niet om. Zelfs een atoomcentrale is in principe vuur, want je verbrandt materie. Daar komt het om neer. Je zet het om in geest. Het materiële, tastbare, hoewel je kunt beter je handen niet aan branden, maar het tastbare wordt omgezet in het ontastelijke. Dat wil zeggen, eigenlijk symbolisch, een oude schepping wordt omgezet in een nieuwe. En het zal je gedacht zijn hoeveel energie daar vrijkomt, wat je nuttig kunt besteden. Daar verandert niks mee. Dat blijft zo. Hoe je die energiebron ook vandaag noemt, en hoeveel we ook bedacht hebben, komt echt altijd op hetzelfde neer. Het begint met vuur. Maar de grootste kracht die wij kennen, omdat wij iets van de Bijbel geleerd hebben, de grootste kracht die wij kennen is de kracht van de tong. Men lezen Jacobus 3? Of is het 2? Nou ja, in ieder geval een heel hoofdstuk. En dan gaat het over de tong van de mens overigens. En dat blijkt dan een negatieve kracht te zijn waarvoor wij gewaarschuwd worden. En Jacobus haalt simpele voorbeelden aan. En die zegt, kijk, hoe groot het schip ook is, zo'n groot schip, je bestuurt het met zo'n kleine tong. Wij noemen dat een roer. Zit aan de achterkant, zit dat eraan of zo meestal. En daar kun je het hele ding mee... En als dat niet goed is, zegt hij, nou je hebt een paard, dat is zo'n groot beest, en dan leg je zo'n ding op zijn, een bit, leg je op zijn gebit of zo. Maar leg je op zijn tong, schijnt zo te moeten, op zijn tong, en daarna kun je het hele dier omleiden wat je maar wil. Ik geloof niet dat het echt zo simpel is, maar zoiets, de tong. Want de tong is een kracht, dat staat menigmaal in de Bijbel, ook in de spreuken. De tong, dat is een kracht. Ook onze eigen tong is zo sterk dat wij hem zelf niet kunnen beheersen, zegt de prediker. Wie zijn tong beheerst, is sterker dan die een stad inneemt, staat er. Nou heb ik geen belang bij het innemen van een stad, maar toe maar. Het is kracht. En iemand schrijft een stukje, en, zal ik maar zeggen. En voordat je het weet, krijg je een revolutie in Nederland. Weet je, er is zo'n jong kerel, ik ben van de Kapelle. Die schrijft een stukje over, nou ja, weet ik veel. En je krijgt in Nederland revolutie van de patriotten tegen de prinsgezinden enzovoort. Weet je wel. Dat soort dingen. Dat is maar een heel klein beetje van die enzovoort. Of iemand houdt een redenvoering. Zo'n Duitser bijvoorbeeld. Wat zei ik? Duister, ja. Ik ben altijd zijn naam kwijt, die Duister, weet u wel. Die dan. Oké, hij kon ook hard schrijven. Dat moest hij ook wel, maar dat is weer wat anders. Maar, en u weet wat er gebeurd is, toch? Een tong. Een grote bek. En het kost miljoenen slachtoffers. Dat de stong. Maar wat denkt u van het evangelie, het woord Gods? In het begin was het woord. Nee, niet in het begin ontplofte er wat. In het begin was het woord. En door het woord zijn alle dingen gemaakt. En zonder dat woord is geen ding geworden dat geworden is. Enzovoort. En het woord was het leven. En het woord was het licht. En dat soort dingen. Dat is Johannes 1. God zeide, en hij sprak dus met de tong, dat is kracht. En daar gaat het hier over. Hè? Die kracht wordt uitgebeeld in tongen als van vuur. Dan kun je spreken over een vurige tong. En dan weet je niet helemaal zeker of je het hebt over een vuurtje, een fikkie, of dat je het hebt over een... Wat zei u? Een viswijf? Hoorde ik dat nou goed? Nou ja, nee. Toen maar zoiets. Een vurige tong, dat is woord dat met kracht gesproken wordt. Of een krachtig woord dat gesproken wordt, enzovoort. En dat is wat het uitbeeldt. Later lees je uitspraken zomaar als: zijt vurig van geest. Dat gaat over kracht die vrijkomt. In de geest, in de adem, in het spreken, in het denken, enzovoorts. Zie? En het evangelie heeft de wereld op zijn kop gezet, hoor. En het evangelie ligt ook aan de basis van de hele ontwikkeling van de zogenaamde westerse wereld. Vandaar dat bij het loslaten van het evangelie, van het woord van God in het algemeen, die hele westerse wereld dus alsnog gaat naar de Filistijnen. Tamelijk letterlijk. Maar er werden gezien tongen als van vuur, dat is nog wat. En het zat op een ieder van hen, let op verdeelde tongen, en het zat op een ieder van hen, suggereert, en dat is niet wat ik uitgevonden heb, dat is een bekend idee, namelijk dat suggereert dat het bij één begon, en dat dan het vlammetje, zal ik maar zeggen, van het kaarsje, van de een oversprong naar de andere en die stond toen ook in lichterlaaien enzovoorts. Heb u dat nog? Of kent u het gebaar? Ik heb u dat zo vaak verteld over die kaarsjes, dus ik ga het niet meer doen. Maar het begint met één kaarsje, dat is een bepaald ritueel rond kerst. Dat is het laatst uitgevonden christelijke feest. Maar goed, begin met één kaarsje en dan van het ene kaarsje overbrengen naar het andere en dan naar het andere en naar het andere en naar het andere. Zo. Want het moet zich verspreiden, ergens beginnen. Maar het is eigenlijk ontleend aan, ik weet niet waar, ja, ik weet niet waar het staat, nummer hier ergens. Het is ontleend aan de instelling van de Raad van Oudsten. Onder Mozes, waarbij de Heer tot Mozes zei dat hij in het volk moest zoeken naar oudsten, die daarna zitting zouden nemen in de raad van oudsten. Zij werden niet oudsten door zitting te nemen in de raad van oudsten. Zij waren al oudsten en daarom namen zij zitting in de raad van... Heb je dat? Mijn vader zei dan, als je geen oudsten hebt, kun je ze niet aanstellen. En als je ze hebt, hoef je ze niet aan te stellen. heb nooit een beter argument gehoord. Maar toch maar. Maar dan staat er dat Mozes, die had de geest des Heren ontvangen. En de Heer zou van de geest van Mozes nemen en die leggen op die 70 oudsten. Zo staat het beschreven. Heb je gevonden waar het staat? Niemand? Ik denk, iemand zoekt het wel op. Ik versta het nooit als jullie tegen mij praten. 12? Nummerie. Het is nummerie 11. Ja, dank u. Dat is vers 16 en 17 van nummerie 11. De Heer zei tot Mozes, verzamel mij 70 mannen uit de oudsten van Israël. Zie je dat? En niet stel 70 oudsten aan. Benoem 70 mannen tot oudsten. Verzamel mij 70 mannen uit de oudsten van Israël, dewelke gij weet dat zij de oudsten des volks en des zelfs ambtlieden zijn. Ambtsdragers. Ik ben bang dat daar het woord Kohen staat trouwens. Maar dat durven ze dan niet met priester te vertalen. Maar Kohen betekent niks anders dan ambtsdrager. Al vertaalt men het liefst met priester. Maar dan nog betekent het ambtsdrager. Dat zij de oudsten des volks zijn. Dat wil zeggen dat ze in het volk, onder het volk, verantwoordelijkheid dragen. Want dat zijn oudsten. Dat slaat niet maar op leeftijd, maar dat slaat in hoge mate, hier zeker, op rang. Er wordt niet over leeftijd gesproken hier, er wordt gesproken over mensen die verantwoordelijkheid dragen. Weet u wel, dat deed 200 jaar geleden iets meer dan 200 jaar geleden heette dat in Nederland de notabelen. Toen de koning enige honderden, ik ben het aantal vergeten, notabelen, wie dat maar waren, aanschreef en uitnodigde om zitting te nemen in de Raad voor de Gelegenheid in de Nieuwe Kerk in Amsterdam, ten behoeve van het vestigen van een nieuwe grondwet in Nederland, toen Nederland een koninkrijk werd of moest worden enzovoorts. Er werden notabelen aangeschreven die men beschouwde als mensen die verantwoordelijkheid droegen in de samenleving om daarin zitting te nemen. Er kwam een groot gedeelte niet opdraven natuurlijk. Want ja, je kunt de macht wel geven aan een koning, maar dan ben je zelf je macht kwijt. Dus dat zagen ze niet zitten dan. Hè? Maar toen maar, ik ga u dat verder niet uitleggen. Maar hier gebeurt precies hetzelfde. Dan krijg je de vergadering der notabelen. Zoek het maar op de... Met Google, hè? De vergadering der notabelen. Ja. Breng ze bij elkaar en gij zult hen brengen voor de tent der samenkomst. En zij zullen zich daar bij u stellen. Dat is in de praktijk of eigenlijk de tabernakel, maar die was nog niet gebouwd. Dus vooruit maar weer, of nog niet af. Dan heet het de tent der samenkomst, maar voor alle praktische doeleinden is het hetzelfde. De tent der samenkomst. En zij zullen zich daar bij u stellen. Niet alleen daar staan, ze zullen zich bij u stellen. Dus Mozes staat daar eerst en dan moeten zij erbij komen. En dan zegt de Heer, en dan zal ik afkomen en met u al daar spreken. En van de geest die op u is, zal ik afzonderen en op hen leggen. En zij zullen met u de last van dit volk dragen. Heb u dat? Nou ja, zo gebeurde het dan ook. Maar deze hele geschiedenis, natuurlijk heeft dat een historische betekenis, een praktische betekenis. Maar het neemt niet weg dat het tegelijkertijd een beeld is van de roeping van de gemeente in onze tegenwoordige tijd. De gemeente als zodanig is zo'n raad van oudsten, waarbij Mozes een type is van Christus en de geest van Mozes werd gelegd. Mede op die oudsten, zoals de geest van Christus, de Heilige Geest dus, gelegd werd op, dan wel gegeven, werd en wordt, aan een ieder die in onze dagen tot geloof komt. Dan moet ik een bladzijde omslaan, eerst in Handelingen. Maar dat is wat Petrus zegt. God heeft die geest gegeven aan Jezus toen hij hem uit de dood opwekte. En die geeft die, zijn geest weer aan hem ieder die tot hem komt. Zo zegt Petrus dat, daar hebben we het later ooit wel over. Maar het is naar het voorbeeld van wat we hier vinden. En dus lezen wij in Handelingen 2 over... Er werden gezien verdeelde tongen als van vuur. Ze verdeelden zich zodanig dat het zat en rustte op een ieder van hen. Hebben jullie dat nog? In nummer 11 lees je dan dat die oudsten bij hun aanstelling profeteerden. En daar staat een laconiek achter, maar daarna niet meer. Ja. Misschien wilden ze toen ook wel terug naar de dag dat ze aangesteld werden. Naar Handelingen 2 kon natuurlijk nog niet. Maar zoiets. Maar het hield op. Niet hun functie, maar wel wat profeteren genoemd was. Dus het was een demonstratie van dat ze van Gods wegen in die positie geplaatst werden. En daarmee erkenning verdiende van de rest van het volk. Dat was het. Zie? Nou ja, zo'n demonstratie vinden wij hier in Handelingen 2. Van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur. Het zat op ieder van hen. En zij werden allen vervuld. Ik ben geneigd om te lezen. Namelijk, zij werden allen vervuld. Want het een is illustratie van het andere. Zij werden allen vervuld met de Heilige Geest. En begonnen te spreken, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Want de Geest, dat weet u, de Geest van God is God. En de Geest doet dus wat God doet. En wat doet God? In essentie. Ja, hij heeft hemel en aarde gemaakt. Ja, 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 natuurlijk, ja. Maar wat doet God? Hij spreekt. Weer terug naar Johannes 1, of 1 Johannes 1 mag ook. Johannes 1, in de beginne was het woord. Alles begint met woord. Zie? Heel de schepping begint met woord, maar daarna in onze wereld waarin wij leven, alles begint met woord. Ze verzinnen ergens een woord voor, ze geven er een betekenis aan en dan hebben ze een begrip en dan kunnen ze daarna dat begrip alsnog invullen. Het begint met een woord. En zo worden wij gemanipuleerd. Ja? Over de internationale gemeenschap. Ik weet wel wat de internationale gemeenschap is, maar dat durf ik hier niet te zeggen. En voor de rest bestaat het niet. Ja? Internationale verdeeldheid zal je bedoelen. Welke gemeenschap? Wat verbeeld je wel? Zie? Begint met een woord. Nou ja. Maar God spreekt, dat is woord. Dat wil zeggen dat van de Bijbel staat... Nou, daar staat iets. Wel heeft de Heilige Geest door de mond van Jesaja gesproken, zeggende, enzovoorts. En de Heilige Geest betuigt het hen ook. En dan komt er weer een citaat uit het Oude Testament. Met andere woorden, de auteur van de Bijbel is natuurlijk God. En dan iets minder abstract, omdat God nou eenmaal abstract is. Dat wil zeggen, kan niet gekend worden, zegt de Bijbel. De onkenbare, de onzienlijke God. Dus iets concreter worden dan God is geest... En dus het woord van God is de geest van God, waarna je meteen een paar woordspelingen krijgt, want het woord van God is geest, namelijk adem. Het is namelijk de adem van God, of het is geest, namelijk leven. Het is het leven van God dat zich uitdrukt in het woord van God. Hoe kunnen we God kennen? Hoe leren we de levende God kennen? Uit zijn woord, enzovoorts. En vandaar dat je deze dingen ook kunt zeggen over de Messias. Christus is het woord. Omdat hij uitdrukking geeft aan wat God doet. En omdat het woord van God door hem en in hem vervuld wordt. En bovendien, doordat wij onderwezen worden in het woord van God. Door Christus als onze hoge priester. Dan wel door de Heilige Geest die ons in heel de waarheid zou leiden. De Geest spreekt. Dat is wat hij doet. Heb je dat? En dus staat er, ze werden vervuld van de geest. Wat betekent dat? In de praktijk dat ze begonnen te spreken. En dan staat er, maar Paulus vol zijnde met des heiligen geestes. En wat gaat hij dan doen? Spreken. Ik weet niet, nou twijfel ik of het niet Petrus was van wie het staat, of van allebei, maar waarschijnlijk allebei wel. Dat is wat de geest doet spreken. En pas het laatste punt is, met andere talen. En dan nog zijn wij geneigd te denken, zoals de geest hun gaf uit te spreken, want de geest gaf hun te spreken in verschillende talen. Maar ik denk dat je het dan al niet goed meer gelezen hebt. Bovendien, ons interesseert toch niet meteen in welke taal het was. Of wel? Je wilt toch weten wat er gezegd werd? Ze begonnen te spreken. Wat spraken zij dan? En dan moet je niet zeggen in andere talen. Nee, wat spraken zij? Nou, wat hun geest hun gaf uit te spreken. Dat is de inhoud van wat ze spraken. Dat is waar het om gaat. En oh ja, het was inderdaad met andere talen. Maar essentieel is, ze begonnen te spreken. Eén bladzijde terug lees ik. Gij zult ontvangen de kracht van de Heilige Geest die over u komen zal. Die op u komen zal eigenlijk. Want dat staat over is op en op is over. Het is etymologisch ook hetzelfde woord, dus vooruit. Gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geest die op u komen zal. En gij zult mijn getuigen zijn. Want als de geest actief wordt, dan gaat er gesproken worden. Dan komt daar de kracht Gods, maar dat is het woord Gods. Want het woord Gods is levend en krachtig enzovoorts. Zie? Kortom, ze werden allen vervuld met de Heilige Geest. Ze begonnen te spreken met anderen. Let op dat er niet staat, en zij ontvingen allen de Heilige Geest. Staat er niet. Dat kan ook niet. Want dat was al gebeurd 50 dagen eerder. Toen de Heer op eerste paasdag. In, als u het mij vraagt, in diezelfde opperzaal, daar is nauwelijks twijfel aan hoor, dat ze hun onderkomen hadden sinds het paasfeest in de tijd, sinds de zederavond, dat ze een onderkomen hadden in diezelfde opperzaal. Maar goed, maar daar kwam de Heer bij hen binnen, hij blies op hen en zij ontvangt de Heilige Geest. En niet ontvang de Heilige Geest over 50 dagen. Of blijf hier en dan zul je over 50 dagen de Heilige Geest ontvangen. Maar, en als je dan zegt, ja, maar het wordt hier toch beloofd in Handelingen 1, sinds de, vanaf in vers 8, sinds de dag van de hemelvaart of zoiets. Gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes. Ja, maar waarom staat er dan die over u komen zal achter? Laat het eens weg voor de gelegenheid. Gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes en gij zult mijn getuigen zijn. Wat mis je nou? Niks, behalve dat je nou een probleemgeval krijgt. Want de Heer had een paar dagen daarvoor gezegd, desnoods een paar weken daarvoor gezegd, ontvang de Heilige Geest. En als je niet anders weet, denk je, dat is dan daar ter plekke gebeurd, ontvingen ze de Geest. En nu ben je een eind verder en dan zegt hij, gij zult de geest ontvangen. Ja, hebben ze hem nou ontvangen of moet het nog in de toekomst gebeuren? Nee, wat er staat, gij zult ontvangen de kracht van de Heilige Geest. Hoezo? Die zal op u komen van bovenaf. Rechtstreeks. Van Gods wegen. En zich manifesteren als kracht. En dit is wat op de Pinksterdag gebeurt. Maar de inwonende geest, als zodanig, hadden ze al lang ontvangen. Niet voor niks staat er ook zo een geluid als van uit de hemel. Geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid. Het is een speciale gelegenheid waarbij God, dan wel Christus, zich, dan wel de geest zich manifesteert. En dat zal er gebeuren als wat aangekondigd wordt. Want geest is per definitie niet waar te nemen. Daarom heet het geest, dat is de betekenis van de term. Daarom is het ook zo'n brede term, omdat er staat voor alles wat niet waar te nemen is. Geest, gas, zeg ik ook wel eens. Dat is toch hetzelfde woord. Je kunt hooguit ruiken, je kunt hooguit het geestelijk waarnemen, je kunt hooguit het resultaat van de geest waarnemen. Gij hoort zijn geluid en je ziet de boomtoppen wuiven enzovoort en de vlag wapperen. U weet wel, blauw, wit, rood. Nou ja, laten we zitten. Maar dat soort dingen. Oh, schitterende kleuren van Nederlands vlag. Argentijnse kust. Ik weet niet welke kust, maar toch maar. Meer, langzamerhand. Maar zoiets, maar geest kun je niet zien. En als je geest wel kunt zien, is er iets bijzonders aan de hand. Dan is het of een wonder gods of een hallucinatie. Dan heb je te zwaar getafeld. Nou ja, zoiets. Zij werden alle vervuld met de Heilige Geest. Ze werden niet ontvingen de Geest, ze werden er vol mee. En aan mensen die al verzegeld waren met de Heilige Geest der belofte, in Efeze 1, schrijft de apostel in Efeze 5, wordt vervuld met de Geest. Heb je die nog? Ze hadden die geest ontvangen, maar de bedoeling was dat ze er vol mee zouden zijn. En als het vol is, dan loopt het over. En als het hart vol is, dan loopt de mond over. Dat heb je allemaal gehad bij je inburgeringscursus. Dat is goed Nederlands, toch? Ja. Dan zegt Petrus, maar wij kunnen niet zwijgen, want hen werd het zwijgen opgelegd, toch? Petrus en Johannes voor het Sanhedrin. En Petrus zegt, wij kunnen niet zwijgen. En dat klopt. Dat is vervuld met de geest. Let er ook op dat vervuld worden met de geest is niet de verantwoordelijkheid des Heren of des Geestes, maar de verantwoordelijkheid van de gelovige zelf. Hij krijgt zelfs de opdracht. Sterke term. De aanbeveling dan. Wordt vervuld met de geest. En in het parallelle gedeelte, ik geloof dat onze broeder het er straks heeft voorgelezen, tussen alle vreemde geluiden die wij te horen kregen trouwens, was het woord van Christus uit Colossense. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Staat er. Het komt overeen met wordt vervuld met de geest en beide schriftgedeelten, Efeze 5 en Colossense 3, vervolgen met dat wij als gevolg daarvan zouden spreken in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen goden met aangenaamheid in onze harten. Een lieflijke reuk den Heren misschien wel, maar zoiets. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u, wordt vervuld met de geest. Hoe wordt een mens vervuld met de geest? Door zich te vullen met het woord van God, dat door de geest werd en wordt voortgebracht. En dus ligt de verantwoordelijkheid bij ons. Heb u dat nog? Dat is wat anders dan de doop, zo heet dat, met de Heilige Geest. Want doop, dat is... Het woord doop, dat weet u langzamerhand, mag ik hopen. Het woord doop in de Bijbel, baptizo namelijk, heeft de betekenis van eenwording met, identificatie met, deel hebben aan. In Christus gedoopt worden, in de wolk gedoopt worden, in Mozes gedoopt worden, in de zee gedoopt worden, in de dood gedoopt worden. En dan heb je ook nog een keer in water gedoopt worden. Maar dat is een teken. En het andere was allemaal, toch? Nou ja, één worden met. En gedoopt worden met de geest, dat is één wording met de geest. Dat is het ontvangen van de geest als zodanig, waardoor wij zijn toegevoegd geworden aan de gemeente. Dat is de Bijbelse betekenis van de term, maar Misschien laat ik u dat straks zien na de pauze.